over naar agendapunt 6. En die gaat ook weer vergezeld van een presentatie. Waarbij wij ook daarbij het verzoek doen om indien mogelijk het binnen een kwartiertje te kunnen afronden. En dat betreft de regeling Peelgemeente in zaken het regionale beleidsplan schuldhulpverlening. Ik nodig even partijen uit om ook hier weer plaats te nemen. Ja. Moet je er niet bij zijn, Lisette? Goed, dan zie ik nu in ieder geval dat mevrouw De Laat ook aanwezig is. Even kijken, ja. Aanwezig is en u de verder zal meenemen in haar presentatie. Ga je gang, mevrouw De Laat.
Ja, goedenavond. Ik stel me toch nog even voor. Ik ben Mea De Laat. Ik ben werkzaam bij de Peelgemeente als beleidsadviseur. En ik zit er voor het beleidsterrein BMS. En B staat voor bijzondere bijstand, de M voor minimaregelingen en de S voor schulddienstverlening. En daar gaat het dus vanavond over. U heeft allemaal gekregen een beleidsplan schuldhulpverlening. Dat beleidsplan bestaat uit een regionaal deel en een lokaal deel. Over de lokale uitwerking zal Lisette zo nog wat vertellen. Ik zal u vooral iets vertellen over het regionale deel. Want we hebben met de 5 Peelgemeenten vanuit de GR gevonden dat we met name op de visie rondom schuldhulpverlening moeten samenwerken. We zijn natuurlijk niet voor niets een samenwerkingsorgaan. Dus we hebben gezamenlijk één visie ontwikkeld. En van daaruit wordt er in iedere gemeente een lokaal uitwerkingsplan gemaakt. Deze presentatie gaat vooral over de aanleiding. Ik zal wat toelichten over de visie en de uitgangspunten. Over de vervolgstappen die we nog gaan zetten. En daarna zal Lisette het overnemen. Nou, de aanleiding. Op de eerste plaats is een beleidsplan verplicht op grond van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. En die heeft altijd een tijdsduur van 4 jaar. Het laatste beleidsplan is nog onder PIL 6.1 opgesteld. En daar hebben we eigenlijk bij de start van de PIL-samenwerking van gezegd van nou, die voldoet nog. Dus die is nog goed. Maar inmiddels is natuurlijk toch de looptijd van dat plan voorbij en hebben we een nieuw plan opgesteld met elkaar. Een deel van de schuldhulpverlening wordt overigens nog in de gemeente Helmond uitgevoerd. Omdat alle trajecten die gestart zijn onder de gemeente Helmond, onder die dienstverlening, die trajecten die worden daar ook afgerond. Maar Peelgemeente is in ieder geval vanaf 1 januari 2017 gestart met een stukje uitvoering rondom schuldhulpverlening. En vandaar ook dat we daar gezamenlijk een beleidsplan voor hebben ontwikkeld. Nou, een andere ontwikkeling is ook een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. En die vragen eigenlijk ook om nieuwe kaders. Ik heb er hier een aantal genoemd. Er zijn nieuwe inzichten over de gevolgen van armoede en schulden voor gezinnen met name jonge kinderen. Het is algemeen bekend dat langdurige armoede kan overerven. En daarnaast is het natuurlijk ook niet goed voor de ontwikkeling van kinderen als ze langdurig geconfronteerd worden met spanning in gezinnen rondom financiën en geldgebrek. Verder zijn er ook nieuwe inzichten over het ontstaan van schulden. Er is nog steeds een taboe op schulden, maar gelukkig vinden we niet meer dat schulden altijd het gevolg zijn van overbesteding. Er zijn ook heel veel andere oorzaken en ook daar moeten we oog voor hebben op het moment dat we hulp aanbieden. Verder hebben we de laatste jaren ook veel meer aandacht voor het systeem wat is ontstaan rondom de handel in schulden. Er zijn veel partijen, zoals deurwaarders en incassobureaus, die gewoon heel veel geld verdienen aan schulden. En gelukkig zeggen we nu met elkaar maatschappelijk van dat vinden we een niet gewenste ontwikkeling. Dus daar moeten we iets aan doen. En daarnaast zijn ook wettelijke systemen die zijn heel erg bepalend voor de invloed die gemeenten kunnen uitoefenen op schuldhulpverlening en op de kwaliteit daarvan. Dus ook daar is inzicht, met name ook bij Rijk, hè, bij regering, om daar iets aan te gaan doen. Maar dat gaat nog wel een poosje duren voordat dat echt goed geregeld is. Maar goed, we hebben zoveel mogelijk geprobeerd in het beleidsplan om daar al rekening mee te houden. Nou, vanuit beleid rondom schuldhulpverlening komen we natuurlijk niet uit niets. We hebben in 2017 en 2018 en 2019 al een aantal dingen gedaan. Ik heb hier het belangrijkste even bovenop gezet. Dat is in ieder geval de schuldhulp voor ondernemers. Dat was eigenlijk nog een leegte in de wet. In de wet staat namelijk dat schuldhulpverlening vooral eigenlijk voor particulieren is en niet voor ondernemers. Maar goed, dat is niet wenselijk. En nu hebben we in ieder geval zo geregeld dat via het ondernemersloket bij Sensor, dat daar de toegang voor ondernemers met financiële vragen is ondergebracht. En op het moment dat er ook sprake is van schulden of financiële problemen, dan kunnen ze bij de team BBZ, bijstandsbesluit zelfstandigen, terecht. En dan worden ze verder geholpen. Verder hebben we budgetbeheer lokaal beschikbaar. Budgetbeheer is een manier om stabilisering of stabilisatie te krijgen in een gezin. De vaste lasten worden weer betaald. En dat is een belangrijke thema, omdat wij zien de afgelopen jaren ook hier in de regio dat de kosten voor beschermingsbewind enorm oplopen. En beschermingsbewind wordt ingezet op het moment dat eigenlijk die schulden al veel te ver uit de hand zijn gelopen en er geen andere oplossing meer is. En door budgetbeheer in te zetten kun je veel sneller ingrijpen en veel eerder een gezin stabiel maken en ook sneller schuldhulpverlening naar een schone lei inzetten. Dus daar verwachten we van dat dat in ieder geval wel wat gaat opleveren. Maar dat is nu pas eigenlijk sinds het eerste kwartaal van 2019 beschikbaar. En verder hebben we in ieder geval structureel overleg en een stuk kennisdeling met uitvoerders. Ja, dus alle uitvoerders rondom schuldhulpverlening hebben we aan tafel. Dat zijn eigenlijk de uitvoerders van die werkzaam zijn in de back-office van de Peelgemeente, maar ook die lokaal in de toegang zitten. En dan moet je dus zo zien dat daar 5 gemeentes een eigen lokale toegang hebben. En met die groepen zitten wij aan tafel om het met elkaar te hebben over hoe regelen wij de toegang beter, hoe regelen we de doorleiding beter, hoe kunnen wij de drempel verlagen voor mensen, zodat ze sneller in aanmerking komen voor schulden en ook sneller geholpen worden. Als u overigens tussendoor vragen heeft, dan mag u ze ook gerust stellen. Ik probeer ze dan meteen te beantwoorden. Maar we hebben ook moeten ook ons houden aan de tijd, dus we kijken even hoe het loopt. Een stukje toelichting op de regionale visie is natuurlijk in het beleidsplan uitgebreid toegelicht. Ik neem ze nog even kort door. We hebben een regionale en een lokale uitvoering. Op zichzelf zijn die taken goed verdeeld. De taakverdeling is duidelijk, maar in de praktijk zien we toch dat de organisatie heel vaak nog vanuit de organisaties is ingezet, terwijl we eigenlijk natuurlijk vanuit het inwonerperspectief willen werken. Dus daar hebben we toch nog wel het een en ander met elkaar te verbeteren. En daar zitten we dus ook voor elkaar aan tafel. Nou, dat is een belangrijke insteek van het beleidsplan. Ook de toegankelijkheid en bereikbaarheid. Want dat taboe rondom schuldhulpverlening, dat is er nog. Dus we moeten zorgen dat mensen toch gemakkelijk de weg naar dat loket vinden en ook gemakkelijke informatie vinden om hulp te zoeken. Samenhangende dienstverlening, dat gaat natuurlijk vooral over dat we niet alleen over schuldhulpverlening praten, maar ook over de B van bijzondere bijstand en de S, de M van de minimaregelingen, maar ook jeugd en WMO. Dus in een gezin komen vaak meerdere problemen voor, dus die willen we wel in samenhang mee oppakken. Rechten en plichten zijn allebei belangrijk. Die staan in deze tijd ook veel meer in het teken van de leefwereld van mensen. Dus ook daar moeten we een slag maken vanuit de systeemwereld naar de leefwereld toe. Dus aansluiten op de inwoners. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van de inwoner, dat blijft in het hele sociale domein een belangrijk uitgangspunt. Dat laten we ook niet los. We willen alleen zorgen dat mensen die even die regie en verantwoordelijkheid kwijt zijn, die willen we helpen om het weer terug te krijgen. Maar ze moeten het uiteindelijk toch weer zelf gaan doen. Dat betekent dus ook dat we vraaggericht moeten werken en moeten aansluiten bij de situatie en ook de wensen en de mogelijkheden van de inwoners. En Ook daarnaast werken we natuurlijk resultaatgericht, want we willen uiteindelijk wel dat inwoners die dat kwijt zijn, uiteindelijk weer die financiële regie terugkrijgen. En dat betekent ook dat op het moment dat er in een gezin meerdere hulpverleners over de vloer komen, dat we ook zorgen dat er één aanspreekpunt is voor die inwoner, die duidelijke ondersteuning krijgt. En niet vanuit verschillende hoeken verschillende boodschappen meekrijgt.
Heer Brouwers, ga je gang.
Je had het over budgetbeheer. Hè, dus een vorm, hè, dat ga je niet doen. En je hebt het over de regievoering. Dat kunnen twee verschillende zijn. Ja, of is een budgetbeheerder altijd de regievoerder?
Dat is wat gemeenten, hoe ze dat lokaal willen inrichten. Dus dat kan dezelfde persoon zijn inderdaad, maar dat hoeft niet per se.
Ja, wij willen eigenlijk de financieel dienstverlener, dat is eigenlijk de regievoerder. En die persoon die bepaalt dus of budgetbeheer ingezet kan worden in een bepaalde situatie.
Ja, en dan betekent dus dat de financiële man of deskundige, een budgetbeheerder, dat is dan weer iemand anders. En die neemt het dan over?
Dat wordt ingekocht via de PIL-gemeente bij Kredietbank Nederland. En daar is nou contact zeg maar, tussen de financieel dienstverlener en degene die bij Kredietbank Nederland de financiën beheert.
Ik wil er even op doorvragen. Waarom? Omdat er nou daar juist vaak het knelpunt zit. Je hebt iemand die is financieel verantwoordelijk, die komt daar binnen en die geeft daar een verhaal. Vervolgens draagt hij het over aan budgetbeheer. Budgetbeheer moet ervoor zorgen dat het binnen het budget de uitgaven gedaan worden. En dat kan weer niet sporen met hetgeen wat de financiële mensen. Dus daar zijn mogelijkheden voor conflicten. Ik hoef daar nu geen discussie over, maar ik constateer dat er dus twee zijn met alle knelpunten en valkuilen van dien.
Voorzitter, misschien even in aanvulling wat de dames ook al eerder aangaven, is dat er vaak sprake is van meerdere vormen van problematieken in een situatie waar ook schulden zijn. En helemaal afhankelijk van wat die situatie is, is er in die situaties een persoon, een professional, die daar zeg maar een soort van primus inter pares, zo zeg ik dat goed, Mark?
Ja.
Ja, hè? Is en die dus verantwoordelijk is voor de coördinatie van wat er in zo'n situatie gebeurt. Dus het is niet zo dat daar zomaar wat rondomheen georganiseerd wordt. We zijn juist op die integraliteit aan het inzetten.
De doelstellingen nog even is in de eerste instantie natuurlijk is het voorkomen van schulden. Dat mag duidelijk zijn. Informatie over toegang is vindbaar en begrijpelijk. In feite is dat een middel. Hè? Dus informatie is altijd een middel om tot een doel te komen. Maar omdat die op dit moment vinden wij, en daar zijn we het eigenlijk regionaal wat met elkaar over eens, nog onvoldoende vindbaar is, hebben we er ook een doelstelling van gemaakt. Dus echt een inzet om de komende 4 jaar daaraan te werken, zodat dit ook gerealiseerd wordt. Verder willen we natuurlijk schulden blijvend oplossen. En niet alleen schulden oplossen, maar ook mensen weer financieel zelfredzaam maken. Dus dat zit daar aan vast. Ook de effecten monitoren is een belangrijk middel om ook voor u als gemeenteraad om uiteindelijk te kunnen sturen op kosten en op effectiviteit. Maar omdat we daar nu nog onvoldoende grip op hebben, hebben we gezegd van nou dat is ook iets waar we echt als doelstelling nog aan moeten gaan werken. En we hebben in ieder geval een aantal indicatoren al benoemd, ook in het beleidsplan. Hè. Nou, dat zijn de zaken waar die we willen gaan registreren en waar we ook met elkaar als 5 PIL-gemeenten samen aan willen gaan werken, zodat dat zichtbaar wordt wat we eigenlijk aan het doen zijn en wat de effecten daarvan zijn. Zodat we niet alleen monitoren, maar ook het liefst nog kunnen benchmarken en kunnen kijken van wat zijn de verschillen en waar lopen bepaalde dingen beter, zodat we ook nog van elkaar kunnen leren. Nou, dit zijn een aantal indicatoren waarop we willen inzetten. Ik weet niet of hier vragen over zijn, anders ga ik er even snel doorheen. Nee, dan ga ik naar de volgende. Bij het hele verhaal rondom doelen en resultaten hebben we toch ook nog wel een paar kanttekeningen. We hebben natuurlijk nu een regionaal plan en er is straks ook een lokaal uitwerkingsplan. Maar monitoren en benchmarken bijvoorbeeld, het laatste onderwerp, dat gaat niet vanzelf. U moet zich voorstellen dat we 5 gemeentes hebben met 5 uitvoeringen en ook 5 ICT's, 5 applicaties. En wil je daar dan toch dezelfde informatie uitkrijgen die je met elkaar kunt vergelijken, dan zul je toch echt wel heel scherp met elkaar moeten zijn op hoe je dat gaat inrichten. Dus dat gaat niet vanzelf. Het geldt ook voor de kwaliteit. Hè. U stelde zojuist al de vraag over de regievoerder. Nou, iedere gemeente heeft de ruimte om daar zelf invullingen aan te geven en ook zelf kwaliteitseisen bij te stellen. Nou, dat betekent dus dat, dat je met elkaar kunt vinden, hè, dat je dat wilt doen. Alleen de uitwerking is lokaal.
Dus voorzitter, dat betekent dus dat de gemeenten eigen beleid hebben en dat voeren jullie keurig uit. Maar dat betekent dan ook dat ook meer kosten met zich mee kan brengen. Laat ik het voorzichtig stellen. Vanwege, we krijgen straks ook weer een agendapunt. Dat gaat dan over juist uniformeren. Omdat daardoor de efficiëntie beter wordt. En hier zie ik dan van nee, eigen beleid. Dat betekent dus dat we verschillend moeten handelen. Ook verschillende rapportages moeten maken. Verschillende administraties moeten voeren. Dus daar zit een knelpunt.
Ja, ik weet niet of het een knelpunt is, maar het is in ieder geval, ik wil in ieder geval niet de verwachting neerzetten dat we dat allemaal op dezelfde manier zullen gaan doen. Want dat is niet mogelijk. We hebben ook met elkaar afgesproken dat er gewoon een couleur lokaal moet kunnen zijn. Hè. Met name armoedebeleid is toch vooral een hele lokale aangelegenheid. En dat hangt natuurlijk nauw samen met je schuldenbeleid. Dus in die zin moet het mogelijk zijn dat iedere gemeente daar ook zijn eigen keuzes in maakt. En de ene gemeente zal makkelijker met vrijwilligers kunnen werken, omdat er die meer zijn. En de andere gemeente zal wellicht meer willen inzetten op professionele ondersteuning. Dat zijn lokale keuzes. En het hoeft geen knelpunt te zijn, maar het is op het moment dat je zegt als gemeente, we gaan in een samenwerking zaken samen doen, dan zou dat de verwachting kunnen geven dat we dat ook allemaal op dezelfde manier doen. En die wil ik eventjes...
Voorzitter, ik wil daar ook nog wel even iets op aanvullen als dat mag, want dat is, maakt het misschien voor mevrouw De Laat wat makkelijker. Wij hebben in peelverband afgesproken dat zeg maar de wettelijke trajecten en de formele trajecten, door peelgemeenten worden uitgevoerd. Tegelijkertijd horen wij uw raad ook altijd heel erg goed als u zegt, probeer gewoon het lokale veld zodanig in te richten dat die wettelijke trajecten, in dit geval de wettelijke trajecten, maar dat die zwaardere, duurdere hulpverlening minder nodig is. Hè. Kijk daarna. Zorg dat je uit die bewindvoering blijft, want daar zitten in de bijzondere bijstand echt de allerhoogste kosten. Wat mevrouw De Laat heeft geduid, is dat wij hebben gezegd regionaal, we stellen met elkaar een aantal uitgangspunten vast die het mogelijk maakt om die zwaardere trajecten bij peelgemeenten uit te voeren. Maar wij kiezen ervoor, zoals onze gemeenteraden ook gekozen hebben toen wij peelgemeenten oprichten, dat wij lokaal bepalen hoe het beleid eruit ziet. En dat is niet omdat we op twee plekken hetzelfde aan het doen zijn. Dat is ook niet omdat we het onnodig moeilijk willen maken. Dat is omdat wij heel graag willen dat in de lokale Laarbeekse samenhang die proactieve houding, het voorkomen van schulden, het klein houden van de problematiek, dat het hier plaatsvindt en niet via een bezoek aan Deurne. En volgens mij is dat ook een van de kaders die u heeft meegegeven.
Ik wil daar toch graag op reageren, voorzitter. Want kijk, in de komende discussie die we met elkaar zeker gaan hebben over hoe wij alles moeten gaan bekostigen, is natuurlijk wel een afweging te maken om daar een keuze in te maken. En die keuze kan zijn dat je zegt, nou, wij kiezen misschien meer voor uniformering. Zou zomaar kunnen. En dat we daardoor efficiënter kunnen werken.
Ja,
en dat
voorzitter,
we daardoor
dan is de
kunnen...
vraag wel uniformering waarmee? Want peelgemeente heeft geen beleid vastgesteld dat op uitvoeringsniveau lokaal zit. Daar hebben we beleid vastgesteld op visieniveau en op het gebied van die wettelijke trajecten. En de rest vullen we lokaal in en dat doen we in Laarbeek op zijn Laarbeeks. We kunnen uniformeren met Gemert of we kunnen uniformeren met Deurne. Maar dat is niet de vraag. De vraag is, hoe willen wij dit in Laarbeek vormgeven? We hebben hier, en daar komt mevrouw Heesakkers zo meteen vast en zeker op, we hebben hier grote netwerken van vrijwilligers, mensen die ingezet worden om te voorkomen dat we naar zwaardere, duurdere hulpverleningstrajecten toe moeten. Nou, ik denk dat daar potentieel veel kosten bespaard worden, maar het is wel belangrijk dat die mensen hun werk goed kunnen doen. Oftewel, en daar hebben we de laatste jaren minder dan nodig op ingezet, dat zij goede deskundigheidsbevordering krijgen, dat ze gedekt worden op het moment dat ze met vraagstukken te maken krijgen waar zij niet mee uit de voeten kunnen. En zo zijn er een heel aantal andere zaken en daarvoor ziet het lokale beleid in. En daar heeft Peelgemeente geen beleid voor.
Dank u wel, mevrouw Buten. Ik stel toch voor dat we weer even teruggaan naar datgene waar we hier in ieder geval mee gestart zijn bij dit agendapunt. Dat is namelijk de presentatie. En ik heb de indruk dat dit nagenoeg de laatste slide is waar u mee bezig bent. Ga ik verder, mevrouw De Laat.
Ja, nou, de vervolgstappen, dat is eigenlijk vloeit voort uit het plan. We zullen in ieder geval kijken of we die regionale monitor kunnen gaan inrichten. We zullen ook nog beleidsregels voor de uitvoering, en dan gaat het met name om de bovenlokale uitvoering, moeten inrichten. En we willen natuurlijk ook evalueren. We hebben natuurlijk nu met elkaar een mooi plan gemaakt. We willen ook kijken van waar staan we dan over 4 jaar. Voordat de volgende termijn voorbij is, willen we de input hebben voor het nieuwe beleidsplan. En dan ben ik klaar, voorzitter.
Dank dat voor wat betreft het regionale. En dan is het lokale, dat gaat mevrouw Heesakkers verder verzorgen. Ga je gang.
Ja, ik wil iets gaan vertellen over de lokale uitwerking. Ik zie dat dat op de sheet is weggevallen. Het lokale uitwerkingsplan bestaat met name uit 3 onderdelen. We hebben in Laarbeek een aantal doelen gesteld. We hebben de huidige situatie geanalyseerd en u wilt natuurlijk ook weten van waar gaan we nu concreet doen. Mea heeft net al een aantal doelen genoemd, zoals ze in het regionale plan gemeld staan. Het voorkomen van financiële problemen en schulden. De inwoner moet, en maatschappelijke partners moeten weten waar ze terecht kunnen met financiële problemen en schulden. En de toegang die moet duidelijk en laagdrempelig zijn. Dat zijn in ieder geval 3 doelen die ook in het regionale plan voorkomen. Wij willen in Laarbeek ook dat de maatschappelijke partners, die er inderdaad, zoals wethouder Buter al heeft aangegeven, heel veel zijn in Laarbeek, dat zij breed gaan signaleren. Dus niet alleen op het gebied van schulden, maar ook op het gebied van laaggeletterdheid en armoede. En dat zij elkaar weten te vinden en dat er een vangnet ontstaat voor onze inwoners die dat nodig hebben. Verder moet het proces duidelijk zijn voor mensen die hulp nodig hebben. Dus op het moment dat zij die enorme drempel al zijn overgestapt om hulp te vragen, moet voor hen duidelijk zijn van ja, hoe ziet het traject eruit wat wij hierna dienen te volgen. Nou, dat verder willen we een optimale inzet van de vrijwilligers, want we hebben hier heel veel vrijwilligers gelukkig. Die willen wij graag optimaal inzetten. Natuurlijk willen we de eigen kracht van de ervaringsdeskundigen versterken, want we willen natuurlijk niet alleen over ze praten, maar vooral met ze praten. Want zij kunnen hele belangrijke input leveren. En tenslotte willen we dat het aantal inwoners met problematische schulden afneemt. Dat is een streven, maar we beseffen ook dat als we actief gaan inzetten op preventie en maar ook de toegangen duidelijk maken, dat het aantal inwoners met problematische schulden niet af kan nemen, maar dat het juist zichtbaar wordt doordat er veel verborgen schulden en armoede zichtbaar wordt. Nou ja, we hebben een aantal doelen geformuleerd. Nou, dan is het goed om te kijken van ja, hoe is het de situatie op dit moment? Allereerst hebben we gekeken van ja, goh, wat is nou de omvang van de schuldenproblematiek in Laarbeek? Nou, het is best wel lastig om dat inzichtelijk te krijgen. We hebben hiervoor wat lokale cijfers en landelijke cijfers gehanteerd. Als we de landelijke cijfers vertalen naar de Laarbeekse situatie, dan hebben we in Laarbeek te maken met 1 op de 3 huishoudens heeft te maken met betalingsachterstanden. Nou ja, dan hebben we het in Labic over, schrik niet, ongeveer 3000 huishoudens. 1 op de 5 huishoudens heeft problematische schulden. Dat zouden er in Labic ongeveer 1700 zijn. Nou ja, dat zijn landelijke cijfers, dus daar zijn ook de grote steden in meegenomen. Dus het zal niet 1 op 1 te vertalen zijn, maar het geeft in ieder geval een indicatie. Verder heb ik gegevens verzameld van de Peelgemeente en Helmond. Op dit moment zitten er 36 inwoners, CQ, huishoudens in een schuldentraject, een middellijk of een wettelijk schuldentraject. Vanuit 4 binnen zijn er in 2018 25 vrijwilligers ingezet. Vanuit de LEF-groep zijn er 182 trajecten doorlopen en dat varieert van licht tot zwaar. Nou, als we kijken van wat hebben we op dit moment lokaal en schuldhulpverlening, dan zien we dat het aanbod heel groot is. We hebben een groot aantal voorzieningen, maar de verbinding tussen de voorzieningen ontbreekt. Dat kan sterk verbeterd worden. Het aanbod is met name gericht op lichte en zware schuldenproblematiek. En met name op het gebied van preventie en nazorg ontbreekt het. De communicatie. Op dit moment is de informatie die beschikbaar is erg sumier en is met name op websites te vinden. Het is ook heel erg versnipperd. De vraag is van, is dat te vinden voor mensen die de juiste hulp nodig hebben en is het het juiste kanaal voor de doelgroep? Wat ik al aangaf, de toegang en het, is versnipperd en het proces is onduidelijk. De vrijwilligers die hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan een duidelijke taakafbakening. Op dit moment voeren ze allerlei werkzaamheden uit die wellicht hun verantwoordelijkheid te boven gaan. Ze hebben behoefte aan intervisie en deskundigheidsbevordering en de coördinatie ontbreekt en daar hebben zij wel behoefte aan. Verder loopt er op dit moment nog een pilot met een financieel dienstverlener voor 2 jaar tot het einde van dit jaar. En het college heeft inmiddels besloten om, om een financieel dienstverlener structureel in te zetten binnen de bestaande middelen. Dus daar zijn we heel blij mee. Nou ja, u zult natuurlijk willen weten van wat gaan we nou concreet hier in Labic doen. We willen het aanbod op het gebied van preventie en nazorg aanvullen. Daar willen we afspraken over maken met de partners in het, met de maatschappelijke partners in het veld. Bijvoorbeeld aan de hand van live events. Bijvoorbeeld bij de eerste huur van een woning. Om daar iets te doen in de voorlichting. Om daar afspraken mee te maken met de WOCOM. We willen voor in het regionale plan staan een aantal specifieke doelgroepen genoemd. Daar willen we een preventieplan voor oprichten. We gaan een werkproces inrichten in het kader van de vroegsignalering. Dus van het moment dat een signaal binnenkomt van bijvoorbeeld een energiemaatschappij tot aan een huisbezoek. En kijken wat daar verder voor nodig is in die bepaalde situatie. Op dit moment vindt er al een periodiek overleg plaats met alle maatschappelijke partners in het veld. Zij wisselen informatie uit, stemmen zaken af, leveren input voor het beleid en leren elkaar kennen en weten elkaar voortaan beter te vinden. Verder zijn we samen met de communicatieadviseur bezig met het schrijven van een communicatieplan. Hier betrekken we ook de maatschappelijke partners en ervaringsdeskundigen bij. Om te kijken van welke middelen we het best op welk moment waar op inzetten om de communicatie te verbeteren. De financieel dienstverlener, daar heb ik net al aangegeven van dat is de regisseur, de lokale regisseur. Die dus zeg maar na de... Nou, de toegang is in ieder geval ook versnipperd op dit moment. Dus we willen toe naar 1 toegang. Dat is de gemeente met een speciaal telefoonnummer en een website. En na die toegang is in ieder geval de financieel dienstverlener, degene die de regie houdt voor wat betreft de financiën. En die bepaalt dus op wat voor manier de klant geholpen wordt en of er vrijwilligers ingezet dienen te worden. En die maakt een plan op maat. Verder wordt het werkproces ingericht. De financieel dienstverlener is daar druk mee bezig om van een werkproces in te richten. Van het moment dat er een signaal binnenkomt tot een aanbod. Zoals ik al zei, van de vrijwilligers die hebben dus behoefte aan dat ze een coördinatie krijgen. Nou ja, dat zal de financieel dienstverlener gaan doen. De vrijwilligers die blijven bij Vierbinden. Maar zij zullen ook gebruik kunnen maken van de intervisie die door de financieel dienstverlener wordt opgesteld. En deskundigheidsbevordering via de Vierbinden Academie. We willen dus de eigen kracht van de ervaringsdeskundigen versterken. Niet over hen, maar met hen praten, omdat zij hele waardevolle informatie kunnen geven, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, maar ook de toegang. Hè, hoe ervaren zij de toegang? Nou ja, Mea heeft het net al aangegeven van het is heel erg belangrijk om te monitoren van hoe doen we het. En we gaan dus ook een proces inrichten om zaken duidelijk te registreren, te monitoren en desgewenst bij te sturen. Dat is eigenlijk mijn verhaal.
Dank. Dank ook aan de commissie dat er weinig onderbreking is geweest. Zijn er nog aanvullende vragen op het verhaal van beide insprekers? Ik kijk even, heer Leenders, ik geef u als eerste de gelegenheid.
Dank u. Dan zijn we het ook deze keer eens, denk ik. Misschien heb ik het niet helemaal goed gehoord, maar ik had in het begin al opgeschreven, toen ik het stuk gelezen had, hoe kunnen we personen of gezinnen vroegtijdig signaleren om ze te verleiden om mee te doen, want het is geen verplichting, lees ik in de stukken. Daar kan ik me eigenlijk ook wel iets bij voorstellen. Dan wordt er gezegd goed signaleren, maar ik denk, hoe ga je dat doen? Want daarna hoor ik, maar ik denk dat ik het verkeerd begrepen heb, dat er in Laarbeek ongeveer 3000 gezinnen dus schulden hebben. Betalingsachterstanden. Ja. Nou, zegt dat we het in Laarbeek heel erg goed hebben, dan zijn het er misschien 2000. En we hebben 36 mensen die gebruik maken van de rekening. Als ik het verzet tegen het landelijke, dan is het 1,2%. Oké.
Er is dus sprake van verborgen armoede en verborgen schuldenproblematiek.
Ja, van 98,8%.
Voorzitter, hier zit een aanname in die ik niet echt onderschrijf. Want hier zit een aanname in dat iedereen die een betalingsachterstand heeft, problemen heeft met schulden. Nou, volgens mij is dat niet zo.
Dat was een onderdeel van mijn vraag, dus ik dacht ik heb het verkeerd begrepen.
Trouwens, ik kan wel in tweede zo meteen reageren.
Oké.
Heer Leenders, ga je verder met uw vragen die u hebt.
Ja, en dan had ik ook nog de vraag, wat zijn hiervan de kosten en hoe verhoudt zich tot overige gemeenten? Maar ik heb begrepen dat dat er op dit moment niet echt voorhanden is, omdat het nog gemonitord zou moeten worden. Wat zijn nou eigenlijk de kosten van de schuldhulpverlening in Laarbeek? En hoe verhoudt hij zich tot andere gemeenten? Dankjewel, voorzitter.
Goed, dan kijk ik even het rijtje even langs. Ik zag in ieder geval de heer Verschuren en mevrouw Verhoeven heb ik in ieder geval de hand gezien. Heer Verschuren, ga uw gang.
Dankjewel, voorzitter. Nou, ik denk een heel helder verhaal. Ziet er gedegen uit, het voorstel. Eén vraag, één toevoeging. Bij de communicatie, daar lees ik een hele uitgebreide aanpak van communicatie. Ik denk als je inderdaad gaat nadenken over communicatie, kom je op al deze punten uit. Mijn vraag is eigenlijk, is dit ook wat de doelgroep wenst? Of is dit misschien wel veel te breed? Zijn we met hagel aan het schieten op de doelgroep? Dat is één vraag. De andere, dat is geen vraag, maar dat is een opmerking waar ik lees rondom één toegang, één regisseur. Nou, ik denk dat we dat alleen maar kunnen toejuichen. dat je één punt hebt hierbij. Ik lees daarbij ook de betrokkenheid van bijvoorbeeld verenigingen, maar de manier waarop het is opgesteld, het staat er niet letterlijk, maar ik lees daar tussen de regels door en de manier waarop het geformuleerd is, dat er heel zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy van de mensen. En dat vind ik ook wel heel goed, dat ook al is het niet expliciet benoemd, maar dat ik dat wel uit het stuk kan halen.
Dat waren uw vragen, heer Verschuren. Dan kijk ik even naar mevrouw Verhoeven. Ga uw gang, mevrouw Verhoeven.
Dank je wel. Ja, wij hadden eigenlijk een vraag ook vooral inderdaad rondom die omvang. Want het zijn inderdaad aannames, maar de verschillen zijn wel heel groot. En het gaat wel om gezinnen die te maken hebben met zware schuldenproblematiek. En dan zitten er 36 vanuit Labeek in een... In een traject. Dat is eigenlijk relatief weinig als je naar de landelijke cijfers kijkt. Dus die verborgen armoede en of het inderdaad 98% is de vraag. Maar die is wel waarschijnlijk heel groot. Waarbij wij eigenlijk ook de vraag hadden in hoeverre de AVG nog eventueel belemmerend werkt in het opsporen of het signaleren in deze. De regels zijn natuurlijk daarin wel streng geworden en beperken mogelijk. Maar dat is een vraag van ons.
Dank u wel, heer Verhoeven. Ik heb van PNL geen hand gezien of hebben geen vragen of opmerkingen. Dan stel ik voor dat of mevrouw Buter vanuit haar portefeuille of vanuit het ambtelijke daar reacties op worden gegeven. Ik zie wel in welke volgorde en wie.
Ja, voorzitter, voor zover ik kan. Hè. Meneer Leenders legt eigenlijk al de vinger op de zere plek. Die zegt, ja, als dit de aannames zijn in de cijfers, hoe zit het dan echt in Laarbeek? Ja, ik wil u heel eerlijk bekennen, dat weten we niet. Anders zou het geen verborgen schuldenproblematiek of verborgen armoede heten. Maar wat we zien, en dat sluit ook wel een beetje aan bij wat mevrouw Verhoeven vraagt, is dat veel minder mensen dan eigenlijk zouden kunnen gebruik maken van het voorliggende veld als het gaat over schulddienstverlening. En ik moet u ook eerlijk bekennen, en dat is ook geen fijne constatering, maar dat wij op dit gebied in Laarbeek, maar overigens ook in de Peel, ook nog wel wat achterstallig onderhoud hebben. En dat betekent dat die 36 mensen met heel veel moeite de weg hebben weten te vinden. Maar het is niet eenvoudig om aan schulddienstverlening te komen zoals we het nu georganiseerd hebben. En dat is ook een hele belangrijke reden waarom we zeggen van we willen echt nu ook met dit beleidsterrein aan de gang. We zijn het sociaal domein gaan opschudden. We hebben daar taken bij gekregen. We hebben ons gefocust heel erg op WMO. En op jeugd vanzelfsprekend. En de BMS-kant, ik weet niet of jij dat kan beamen, Mea, ook vanuit de inhoudelijke advisering. Die BMS-kant, die hebben we steeds van gezegd, die is heel erg belangrijk. Maar de hele grote risico's op dit moment zitten bij die andere beleidsterreinen. En we komen er nu aan toe en we willen het wel goed doen. We willen het echt goed doen. En u vraagt ook, meneer Leenders, wat zijn nou de kosten van schulddienstverlening? Dat is een hele lastige vraag. Hij klinkt heel eenvoudig. Maar als je alleen al kijkt naar wat de kosten voor bewindvoering zijn, die zijn enorm hoog. Die komen die komen voor een groot deel uit ons budget bijzondere bijstand. En daar hebben we geen invloed op dit moment. Niet. Dat gaat beter worden als het Rijk straks de gemeente wat meer handvatten geeft om daar ook wat in te organiseren. En we proberen straks via ons lokale veld daar een aantal dingen voor op poten te zetten. Er bestaan nogal wat fabeltjes over bewindvoerders. Er zijn hele slechte, maar er zijn ook echt hele goede bewindvoerders. En die hebben wij hier in Laarbeek een aantal. En die hebben we ook meegenomen bij het formuleren van het beleid hier. Van waar moeten we nou aan denken? Waar lopen jouw klanten dan tegenaan? Waar zitten de perversiteiten in het systeem zoals we dat nu hebben? Want die zitten er ook, hè. Zo'n bewindvoerder krijgt helemaal niet zoveel vergoeding per klant. Maar soms is het wel handig dat mensen lang onder bewind blijven. Terwijl dat voor ons als gemeente juist een hele nadelige keuze is. Jullie zeiden net ook van het doel is om mensen zo snel mogelijk weer de eigen regie terug te geven. Ik zal u zeggen, dat gaat ook niet in alle gevallen lukken. Dus bewindvoering blijft ook nog wel iets wat wij als gemeente zullen moeten faciliteren. En in sommige gevallen ook goed is om te doen. Wat zijn de kosten van schuldhulpverlening? Nou, de kosten die de wettelijke trajecten en de middellijke trajecten beslaan, dat zijn dure trajecten, vrijwel altijd. In Helmond, toen ik dat voor het eerst onder ogen kreeg, ik schrok daarvan wat dat kost. Ik heb wel eens gedacht, als we die mensen nou dat geld geven, is misschien ook, maar daar los je niks mee op. Dus, en dat is nou juist de reden waarom we zeggen, wij willen heel graag zo min mogelijk mensen in die middellijke en die wettelijke trajecten hebben. En niet alleen maar omdat het ons geld bespaart, maar ook omdat het die mensen een hele hoop ellende en stress bespaart. Als je er eerder bij bent, zijn de problemen nog niet zo hoog opgelopen, dat je daar echt heel lang met een heel erg beperkt weekbudget uit de voeten moet. Want dat is de werkelijkheid van een minnelijk / een wettelijk traject. En dan kun je natuurlijk je afvragen, wat zijn de kosten van de schuldhulpverlening? Maar dan is er eigenlijk een wedervraag, wat zijn de kosten als we het niet doen? He, want dan komen mensen pas in een allerlaatste fase in beeld. Dan is er vaak al heel veel ellende geweest. Sommige mensen komen helemaal niet in beeld. Die blijven op een of andere manier net drijven door het ene gat met het andere te vullen. En dan maak ik me ook wel zorgen, als dat in gezinnen is, wat dat gaat betekenen voor, zeg maar, op de lange termijn, voor het stressniveau wat in zo'n gezin aan de hand is. En ik hoor heel vaak zeggen, ja, dan hadden ze beter op moeten letten. Maar u heeft de dames ook horen vertellen dat een vrij platte weergave van de werkelijkheid is. Er zijn vaak omstandigheden die maken dat mensen in een nare situatie terechtkomen. En dan ontstaat de vicieuze cirkel. Ik denk dat u zich daar wel iets bij van kan voorstellen. Dus het is heel lastig om te zeggen, wat zijn nou de kosten hiervan? Als je niet meeneemt wat de kosten zijn als je het niet doet. Want dan pas kun je een goede afweging maken. Zegt meneer Verschuren, ja, over de communicatie. Is dit nou wat doen jullie nou wat nodig is om de mensen echt te bereiken? Nou, dat is lastig voor ons om dat in te schatten. We hebben daarover gepraat met de cliëntenraad, werk en inkomen. We hebben daarover gepraat in een conferentie een tijdje terug. En dat is ook een van de redenen waarom we zeggen, ja, we moeten dus niet over deze mensen gaan praten en bedenken wat voor hun wel eens goed zou zijn. We zullen echt ook het gesprek aan moeten. En dat staat ook gepland, dat gaan we ook doen. Maar u kunt zich misschien ook voorstellen dat het heel lastig is om mensen te vinden die over die drempel heen, en dan komt ook nog de wethouder, dus ja, hè, dat is een ingewikkelde. Maar dat gaan we wel doen. En wat volgens mij daar aan de andere kant ook nog een positief effect van kan zijn, maar goed, dat gaan we beleven. In de landen zie je dat wel, is dat als mensen één keer over die drempel heen zijn, met een aantal lotgenoten in contact komen, dat daar juist die versterkende werking van uitgaan. Dan raken mensen weer in een situatie waarin ze A, niet de enige zijn die in zo'n lastige situatie zitten, en B, weer ervaren hoe het is om elkaar ook verder te helpen. En daar ontstaat gelijkwaardigheid en dat is heel erg belangrijk, vind ik, tenminste in het meedoen en participeren van mensen. U zegt één toegang, één regisseur en het zorgvuldig managen van de privacy. Ja, dat is ongelooflijk belangrijk. Aan de andere kant, als wij dit heel star benaderen en we gaan geen contacten aan met bijvoorbeeld energiemaatschappijen, zorgverzekeraars. Die contacten zijn er wel en die gaan ook voor ons signaleren. En daar komen ook signalen van bij ons terecht. En daar zullen we heel voorzichtig in moeten opereren. En de AVG helpt in dat geval niet. Maar de AVG is wel een wet die de persoonlijke integriteit van mensen ook beschermen moet. Dus daar zoeken we een weg in. Daar zijn ook wegen in te vinden. Je kunt daar convenanten over afsluiten. En daar zijn we ook goed naar aan het kijken. Hoe we dat kunnen doen. En daar worden we wel geholpen door voorbeelden in het land die er al zijn. En dan geloof ik dat ik alle vragen beantwoord heb, voorzitter.
Ik ga kijken of dat inderdaad zo is. Want ik heb aangenomen dat vanuit de politiek u natuurlijk als eindverantwoordelijke daarvoor de antwoorden, maar het zou wel kunnen zijn dat er ook een aantal antwoorden ambtelijk gegeven zouden kunnen worden. Maar ik kijk even naar de commissieleden toe of zij in ieder geval voldoende antwoord hebben gehad in eerste termijn, of dat er mogelijk nog in tweede termijn nog aanvullende vragen zijn. Ik kijk even naar de commissie. Ik zie dat dat niet... Sorry.
voor de duidelijkheid, het ging toch over de presentatie. Hè? We hebben het niet over het raadsvoorstel, daar hebben we het nog niet over gehad. Het ging over de presentatie toch?
Oké, okay, nou ja, goed, als u het zo wenst. Ik heb het agendapunt aan de orde gesteld. Maar goed, als u hebt in ieder geval naar aanleiding van de presentatie verder geen vragen. Dan stel ik voor dat we de inhoud conform uw verzoek in ieder geval even aan de orde willen stellen. Wie wenst daarover het woord te voeren, over het voorstel wat hiervoor ligt? De heer Thijssen zie ik in ieder geval. Ik kijk even het rijtje langs. De heer Verschuren. En verder niemand. Heer Thijssen, ga uw gang.
Dankjewel, voorzitter. Ja, het is overbodig om te zeggen waarschijnlijk, maar ik ga het toch doen. Het allerbelangrijkste blijft in deze problematiek natuurlijk dat voor alle betrokken partijen vergroot belang is. De financiële problemen voorkomen is natuurlijk het allerbeste, maar uiteindelijk in een zo vroeg mogelijk stadium wordt opgespot en aangepakt. Nou goed, dat is ook al gezegd natuurlijk. En nou, we ondersteunen ook dat hierop wordt ingezet, want daar valt natuurlijk de allermeeste winst te behalen. Verder, we zien dat inwoners in Labik bij diverse verschillende instanties terecht kunnen voor ondersteuning bij financiële problemen en schulden, ook al benoemd. Er blijkt echter geen tot onvoldoende verbinding van de verschillende partners met elkaar te zijn. Het aanbod op het gebied van preventie en nazorg is zeer beperkt, terwijl daar wellicht nog heel veel te verdienen is. En informatie is een hoofdtaak te vinden op websites, terwijl de doelgroep daar misschien niet juist niet gaat zoeken. Is ook allemaal benoemd, staat ook in de stukken. Wat me dan wel opvalt is dat het toch een voornemen is om weer een nieuwe website te gaan maken. En ik begrijp dat het dan één website is waar iedereen op één website moet gaan kijken, in plaats van op 3, 4 of 6 verschillende. Die begrijp ik wel, maar in de stukken staat van dat de doelgroep wellicht niet op internet gaat zoeken en we gaan toch een website maken. En tenslotte krijgen niet alle vrijwilligers de ondersteuning die ze nodig hebben, is net ook al genoemd. Er zijn nu een aantal voornemens om een verbeterslag te maken op onder andere alle zojuist genoemde gebieden. En dan zal er ook telkens een evaluatie zijn, dat is prima. Dat er een verbeterslag gemaakt gaat worden lijkt ons ook niet overbodig. Het blijkt dat meerdere organisaties bezig zijn met schuldhulpverlening terwijl ze van elkaar nauwelijks weten wat ze doen. Het is in ieder geval goed dat er nu een voornemen is om 1 toegangspunt te creëren, bij de gemeente dus, en de ondertussen structureel ingezette financieel dienstverlener, die zou zichzelf terug moeten verdienen. Een vraag die ik daarbij nog heb is, ik heb begrepen, die kost Labik 75.000 gulden en die wordt betaald uit het budget van de LEF-groep. Of euro, sorry. En dan is, dan is mijn vraag eigenlijk, had de LEF-groep nog geld over in hun budget of is daar op een andere manier mee omgegaan? Nou goed, die dienstverlener moet zichzelf ook terug kunnen verdienen. Tenminste, als het juist is dat van iedere euro die wordt ingezet op schuldhulpverlening 2 euro aan maatschappelijke kosten binnen het gemeentelijk sociaal domein wordt bespaard. Dus dan zou je er misschien nog wel meer in moeten zetten. We vragen ons wel af of we op een of andere manier jaarlijks achteraf ook aan kunnen tonen of dat zo is. Nou goed, er wordt aan gewerkt. Die verantwoording is in mij in ieder geval heel graag tegemoet. En in het raadsvoorstel willen wij nog een tekstwijziging graag. Het is slechts een kleine, maar als u op pagina 2 kijkt, daar staat in het lokale uitwerkingsplan zijn van Labik nog specifiek de navolgende doelen genoemd. En dan onder punt 1 staat schulden en financiële problemen worden zoveel mogelijk voorkomen. Wat ons betreft mag zoveel mogelijk eruit. En zo stond het overigens ook in de presentatie, zag ik. Maar we gaan schulden en financiële problemen worden voorkomen, staat er dan. Dus iets scherper aangezet. Ten slotte, als we dan de vele...
Voorzitter.
Heer Verschuren, ga je gang.
Ik snap dat je het wilt voorkomen. Maar ja, volgens mij is dat een ambitie die niet heel erg realistisch is. Hè? Dan moet je ook vertellen van, nou, hoe gaan we het voorkomen? En dat lees ik nergens. Dus wat ik wel lees met alles wat we inzetten, doe je er alles aan om het zoveel mogelijk te voorkomen. Maar dan vind ik, als we dat weghalen, moeten we ook iets toevoegen van hoe we ervoor gaan zorgen dat we het ook echt absoluut voorkomen. Want anders vind ik het een aanpassing, ja, die is heel leuk op papier, maar in werkelijkheid maak je hem niet waar.
Heer Thijssen, kunt u daar een antwoord op geven? Heer Thijssen, ga je gang.
Is een goede aanvulling. En ik ben het met u eens. We gaan het niet 100% oplossen, dat klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het idee achter het scherper aanzetten is van dat we er ook met z'n allen van overtuigd zijn dat we hier echt voor gaan. En dat uiteindelijk is natuurlijk het doel om het helemaal op te lossen. Dat nooit zal lukken, die begrijp ik. En nogmaals, het is een verzoek. Als de meerderheid daarvan zegt van gaan we niet doen, dan kunnen we daar denk ik ook wel mee leven. Ik zal mijn verhaal even afmaken. Als we de vele informatie die we hebben gekregen samenvatten, dan zien we behoorlijk wat zaken die verbetering behoeven. En daar zijn nu ook allerlei voornemens toegenomen. En om te kunnen zien of dit ook daadwerkelijk allemaal succesvol wordt uitgevoerd, willen wij graag met regelmaat op de hoogte worden gehouden van de vorderingen en resultaten. Nou goed, als het allemaal lukt met monitoring en zo, dan zal dat waarschijnlijk vanzelf plaats gaan vinden. Tot zover.
Dank u wel, heer Thijssen, voor uw inbreng. Ik kijk nog even naar de heer Verschuren. Heer Verschuren, ga gang.
Ja, dank je wel, voorzitter. Nou, inhoudelijk heb ik net al de vragen namens onze fractie gesteld hierover. Wat ik er vooral meer over kwijt wil. Er ligt hier nu een heel mooi voorstel, een heel mooi plan over schuldhulpdienstverlening. Maar eigenlijk schaam ik me dat we zo'n plan moeten hebben. En dat vind ik misschien nog wel het ergste van alles. Hier moeten we heel snel mee van start met dit plan. En gelukkig zijn we er al mee van start. En de kunst is vooral, zoals ik ook alle vorige sprekers heb horen zeggen, is van, goh, hoe krijgen we die groep beter in beeld, hè? De schaamte voorbij. Hè? Van de week zag ik, weet niet wat, welk programma het was op tv, kwam er een man voorbij en die durfde een verhaal te vertellen hoe die in 4 jaar tijd of 5 jaar tijd 100.000 euro schuld had weggewerkt. Dat zijn eigenlijk de verhalen die je nodig hebt, mensen die iets durven te vertellen, zodat ik andere mensen met hun probleem durven te komen. Want volgens mij zit daar het allergrootste, hè? De 36, en meneer Leeners gaf het net ook al aan, die aantallen lijken veel meer te zijn. Hoe kom je die schaamte voorbij? En dat is eigenlijk een maatschappelijk iets wat je niet als gemeente kunt oplossen, maar wat je eigenlijk als maatschappij moet oplossen, zodat je met mensen daarover durft te praten. En iemand die durft te vertellen van ik zit in de schulden, dat die niet met de nek wordt aangekeken, maar meer wordt aangekeken van hoe kan ik jou helpen. En dat is volgens mij de opgave die we hebben als gemeenschap Laarbeek en niet als de gemeente Laarbeek.
Heer Verschuren, dank voor uw inbreng, maar ik heb met name ook net een warm pleidooi gehoord van mevrouw Buter, de wethouder, om juist meer met mensen te praten dan over de mens. En dat komt geheel in lijn met hetgeen wat u veronderstelt. Ik ben met u eens. Ik heb ook in eerste instantie ook gedacht dat ik in ieder geval van een aantal fracties hoorde dat ze ook op de inhoud waren ingegaan. Maar ik heb u graag de gelegenheid gegeven om het dan nu te hebben over het agendapunt. Ik heb in ieder geval gehoord dat de heer Thijssen in het raadsvoorstel een stukje tekst zou willen hebben aangepast op bladzijde 2. Ik heb daar slechts van één partij een reactie op gehad. Mag ik even het rijtje langsgaan te kijken of dat daar eventueel bijstand voor is? Of zegt u als commissielid van nou, voor mij is dat niet noodzakelijk. Ik kijk even naar mevrouw Verhoeven.
Niet noodzakelijk.
Niet noodzakelijk. Ik kijk even naar de heer Leeners van het CDA. Niet noodzakelijk. En ik kijk even naar mevrouw Van Wijk van de Partij van de Arbeid. Ook niet noodzakelijk. Concludeer ik even dat de commissie in ieder geval van opvatting is dat hier zo staat. Met nog daarbij de toevoeging, het pleidooi wat de heer Verschuren daaronder heeft gelegd. Dat er dan ook nog ergens iets anders ook nog vermeld zou moeten worden. Mag ik op basis daarvan concluderen dat u nu... Oh, natuurlijk, sorry, excuus daarvoor. Was ik helemaal vergeten.
U heeft hier met politici van doen, voorzitter. Die willen graag praten, hoor. Ik wilde nog even reageren als laatste, hè, van hoe kom je de schaamte voorbij? En dat is iets, dat is een opdracht aan ons allemaal. De landelijke overheid is ook een campagne gestart. In dat kader heeft u die boodschap waarschijnlijk gezien om het in ieder geval bespreekbaar te maken. En zoals de voorzitter ook al aangeeft, dat is ook de intentie van het betrekken van mensen waar het over gaat. Het kan ook iedereen overkomen. Hè. Laat het ook wel zijn. Er hoeven maar een paar dingen tegen te zitten. En je bent in de huidige snelle samenleving de pineut, om het zo maar eens te zeggen. En u zegt ook, ik schaam me dat we zo'n plan moeten maken. Uitsluiten van, en daarom ging het net even over zoveel mogelijk voorkomen. Dit soort problematiek blijft altijd bestaan. Alleen is het aan ons de taak om het zo klein mogelijk te maken. En de mensen die dit treft ook zo goed mogelijk te ondersteunen. En daarnaast hebben we een wettelijke verplichting, hè, om dit plan ook te maken. Dus al zouden we het niet hoeven, dan zouden we het nog moeten. Meneer Thijssen signaleert een heel aantal zaken uit het beleidsplan. Die zegt ook van ja, er is heel veel voor verbeteringen vatbaar. Hij neemt ook de woorden in de mond dat de verschillende professionals van verschillende organisaties nauwelijks van elkaar zouden weten waar ze mee bezig zijn. Dat gaat iets te ver. Ze weten wel van elkaar waar ze mee bezig zijn, maar ze vinden elkaar nog niet goed genoeg. En juist daarop is zeg maar in die pilot nu ingezet. Er wordt echt een netwerk gemaakt van alle professionals en alle vrijwilligers die met deze problematiek bezig zijn. En dat is ook een rol van de financieel dienstverlener, hè, om sowieso een soort van verdeling te doen van welke problematiek gaan we nou welke instrumenten op inzetten, maar ook in het begeleiden van dat netwerk en begeleiden van de vrijwilligers. En die samenwerking die begint zijn vruchten wel al af te werpen. Nou, u vraagt om te verantwoorden. Nou, verantwoorden doen wij natuurlijk altijd. U vraagt ook om dat regelmatig te doen. Als u daarmee vraagt om elke commissie de stand van zaken te delen, dan vind ik dat eerlijk gezegd wat te ver gaan. Maar in een normale verantwoording over wat wij inzetten aan doelen en middelen in het sociaal domein, komt dit natuurlijk aan de orde. En als u tussentijds vragen hebt, dan bent u natuurlijk vrij om die te stellen. En dan wil ik nog wel even één opmerking maken, zoals mevrouw Heesakkers net ook al deed. Het kan zijn dat wij ons werk heel goed gaan doen. En ik hoop dat wij ons werk heel goed gaan doen. En dat u een grote toename gaat zien in het aantal casussen en dossiers. En dan zou ik dat een succes willen noemen. Terwijl het in de cijfers dan wat anders voortkomt. Maar dat heeft er dan mee te maken dat zichtbaar wordt hoe groot de problematiek feitelijk is in onze gemeente. Ik snap dat u zegt, pas die tekst aan, want je moet ambitie laten zien. Nou, ik denk dat het niet verstandig is om die tekst aan te passen, omdat die ook zo in het regionaal plan staat. Dan zouden we daar weer naar alle gemeenten moeten gaan. Maar ik deel met u de ambitie. Dus hopelijk is dat voor nu voldoende. Dank u wel, voorzitter.
Graag gedaan. En u wilde politiek gezien natuurlijk graag het woord hebben, want ik heb één vraag niet beantwoord gezien. En dat is namelijk wat de heer Thijssen aangaf voor wat betreft de website. Ja, ja. Aan de ene kant zegt hij, ja, daar wordt geen gebruik van gemaakt en toch gaat u erin inrichten.
Ik heb er twee niet beantwoord, voorzitter. Want ik dacht dat u op iets anders doelde. Maar de website, de website die komt er ook. Maar er is nog een laag doelgroep als het gaat over deze problematiek. En dat zijn de mensen om mensen die in de schulden zitten heen. En voor hen is een verwijzers. En voor hen zou een website een hele goede aanvulling zijn. En voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, is er een telefoonnummer. En het andere is dat u vroeg naar de middelen waar die vandaan komen, hoe het kan dat er ruimte is binnen het budget van de LEF-groep. Ja, soms leg je net iets andere prioriteiten in wat je uitvoert voor en de afspraken die je daar met elkaar maakt. En dat is in dit geval ruimte ontstaan die we nu hiervoor kunnen benutten zonder naar u te komen voor extra middelen.
Voorzitter, ik wil nog een
Brouwers, ga je gang.
Ik wilde eigenlijk toch nog een laatste punt maken. Dat vind ik zelf. Er werd hier net gezegd over schaamte van dat wij in deze situatie verkeren. Nou, ik schaam me soms wel eens voor het feit dat wij Rijksoverheid zijn. Want de Rijksoverheid is namelijk een van de grote boosdoeners om de schuldenproblematiek op te laten lopen door allerlei toeslagen die ze gaan heffen en allerlei belastingen die ze inheffen. De onduidelijkheden die daarover zijn, de veranderende wetgeving daarin. En wij maken onderdeel uit van die Rijksoverheid. Daarom zeg ik ook, wil ik dat ook hier stellen. We hebben daar de oplossing niet, maar dat moet even van mijn hart af.
Ik kan het niet meer dan heel erg met u eens zijn.
Punt gemaakt en punt gedeeld. Ik ga dan toch concluderen dat wij met dank voor de beide insprekers hier in ieder geval voldoende tekst en uitleg hebben gehad hoe de situatie in Laarbeek is. Wat wij daar vanuit regionaal verband hier op lokaal niveau mee doen. Vervolgens hebt u een voorstel van het college gezien, CQ daarover met elkaar van gedachten gewisseld. En nu is mijn vraag natuurlijk, kunt u het eens zijn met het besluit zoals het hier aan u wordt voorgelegd? En daarbij de vraag of u het dan verder ook als een hamerstuk naar de raad zou willen geleiden. Ik loop even het rijtje langs, mevrouw Van Wijk. Hamerstuk, heer Leenders.
Ja, meneer de voorzitter. Ik ben het eens met heel stuk.
Maar juist ook wat de heer Verschuren toen straks zei. En ik neem aan dat vandaag de heer Van Breed niet van de pers is. Maar is het misschien goed om het toch als bespreekstuk te brengen in de raad. Dat het nog onder de aandacht gebracht wordt. Juist om te bevorderen om in ieder geval als politiek te laten zien. Wat je bedoelt met schuldhulpverlening. En dat mensen daar zich niet voor hoeven te schamen. Dan zou het jammer zijn als zo'n stuk als hamerstuk weggaat.
U mag natuurlijk per fractie uw eigen motivatie hebben waarom u het als een hamerstuk, zeker als bespreekstuk. Ik loop toch even de commissie langs te kijken, even naar de PNL-fractie.
Ja, voorzitter, eigenlijk zijn we het wel met de heer Leenders eens. Het is inderdaad zo, het is een heel belangrijk onderwerp. En vaak gaan ook de belangrijke onderwerpen als hamerstuk naar de raad. En soms is het wel eens goed om het inderdaad als bespreekstuk naar de raad te brengen. En dan kan iedereen ook een keer horen waar het over gaat. En alsnog misschien er iets over zeggen of iets van vinden. Dus voor ons is het ook een bespreekstuk.
Dank u wel. Heer Verschuren.
Ik heb er geen moeite mee op die manier. Maar wat mij betreft had het als hamerstuk naar de raad gekund. Kijk, als we elke keer bij een interessant dossier die overweging moeten doen omdat er geen pers bij zit, dat we dan maar een bespreekstuk van maken. Ja, dat vind ik wel heel erg reactief op wel of geen pers aanwezig is. En ik vind als we hier iets belangrijks van willen maken, dan kunnen we beter de pers uitnodigen. En ik schat in dat het college dat in ieder geval doet in het wekelijkse praatje wat er met de pers is. En het daar aan de orde te brengen. Want dit is niet een, tenminste in mijn ogen is het niet een politieke kwestie. Want we zijn het hier roeren met elkaar eens. Maar dit is echt iets wat we als Laarweek willen gaan neerzetten. Dus vanuit die hoedanigheid denk ik dat we het juist niet in het politieke debat moeten brengen. Maar juist gewoon als gemeente, dus als college wat mij betreft, dit beleid mogen neerzetten.
Helder het standpunt van u als voorzitter. Heer Leenders.
Ja, zo was het niet bedoeld. Zoals u het stelt.
Nee, maar ik ervaar het ook niet als verkeerd bedoeld. Ik zie juist een hele goede intentie ervan. Maar ik denk dat we hem juist nog sterker neer kunnen zetten op een andere manier. En dat niet nodig is via de raad.
Helder. Mevrouw Verhoeven, mag ik uw gedachtegang daarbij?
Ik sluit me aan bij de heer Verschuren. Dus het wat mij betreft ook een hamerstuk. Maar dan wel een oproep om, kunnen we inderdaad het stuk op een andere manier in de publiciteit brengen. Om eigenlijk de noodzaak en de gedragenheid ook vanuit ons ook als commissie misschien ergens kenbaar te maken.
Ja, wat mij betreft graag natuurlijk, hè, voorzitter. Want dit is wel een van de dingen die we in deze periode met elkaar zullen moeten gaan realiseren.
Wat bedoelt u, wethouder, met graag?
Dat ik de suggestie van de commissie graag overneem om hier wat extra publiciteit rondom te maken. Maar dan stel ik voor dat we dat doen nadat de raad een besluit genomen heeft. En dat we dan, u ziet ook daar staan communicatieplan. Dat heeft daar alles mee te maken. En dan zal er niet zoveel aandacht zijn voor u als politieke vertegenwoordigers. Maar veel meer voor de inhoud van wat wij als dienstverlening gaan geven.
Goed, ik heb in ieder geval een aantal reacties gehad. Ik heb in ieder geval ook het standpunt van de wethouder om met name buiten de raad om in ieder geval met name de aandacht daarvoor te vragen voor het Laarbeekse publiek. Heeft dat voor zowel het CDA als voor de PNL-fractie, is dat reden om het dan nu als een hamerstuk door te geleiden? Of zegt hij van nee, we blijven toch bij een bespreekstuk?
Maak er maar een hamerstuk van.
Hamerstuk. Nou, dan hebben we dat in ieder geval wel met elkaar afgeconcludeerd. Dank daarvoor en u kunt er altijd de wethouder op aanspreken. Mocht het zo zijn dat er wat minder rugbaarheid dan is, als u graag zou willen. Dank daarvoor, dan is als zodanig besloten. Hamerstuk. Dan ga ik